Nee, je hebt eerst niet door wat er aan de hand is. Want ik hoorde iets heel erg hard knarsen en kraken. Ik had nog geen pijn. Ja. Maar toen keek ik naar mijn voet. En toen dacht ik van, hoe kan dit? Ja. Ik voetbal nooit weer. Dat is het eerste wat door mijn hoofd heen ging.
Radio Meerdijk, Radio Meerdijk. De podcast over FCM. Radio Meerdijk.
Ja, daar zijn we weer. Een nieuwe week, een nieuwe aflevering. Opnieuw zonder Thijs de Jong. Die is er niet. Die komt denk ik over 2 weken weer terug. Zal hij vast zelf uitleggen waarom. Maar met Pim Sigers en mezelf, Jonathan yes. Ploeg.
Goeiedag.
En speciale gast Guus de Vries. Oud-speler van de club. En tegenwoordig commercieel manager, hè?
Klopt.
Ja. Welkom.
Dankjewel.
Zin in?
Dankjewel. Jazeker. Ja.
Nou, mooi.
Ik heb er veel zin in.
Mooi. Moeten we misschien eerst even met Pim beginnen? Want dan kunnen we uitleggen waarom jij misschien straks over 20 minuten weggaat.
Ik had me voorgenomen een stevig interview met Guus af te nemen. Maar het wordt een tandeloos gesprek.
Letterlijk,
vrees ik. Ja, nee, we hebben net het stoere scenario besproken. Dat we misschien bij St. Pauli op de tribune een beetje lopen ouwe hoeren.
Ja, dat dacht ik misschien, maar ja.
Maar ik ging gisteren naar de bioscoop, de nieuwe grote Sinterklaasfilm. Fantastisch. En mijn dochter zat naast me en die had zo'n lolly. Wil je even het papiertje eraf halen? En, nou, niet alleen het papiertje, maar mijn voortand ging mee. Dus... ik ga straks, kijk, als iemand een vriend moet houden en niet te laat moet komen, is dat bij de tandarts. Dus ik sneak er straks eens uit om even een medische ingreep te doen.
Nou, maar we zeiden al, het loopt altijd 20 minuten uit daar, hè? Dus je kunt die 20 minuten laten weg.
Ja, ja, ja. Ik durf het her en der nog wel aan om te laten komen, maar deze goede man gaat vooral niet zeggen dat ik nu te laat kom, bewust. Dus
nee, snap
ziet er wel grappig uit, moet ik zeggen.
Ja, dankjewel. Ja, goed te horen.
Heldhaftig ook gewoon, ja, zeg maar. Ja, ja. Als jij zo door het centrum van Emmen zou lopen bijvoorbeeld, dan zou iedereen denken dat jij daar een robotje hebt gevochten.
Ja, te veel grappen die nu in mijn hoofd komen. Laten die maar voor me houden.
Oké, oké.
Dankjewel hiervoor. Hè. Tof.
Ja, nou, mooi. Ja. Hey. Tegenover mij zit een man die een kleine 100 wedstrijden, officiële wedstrijden voor FCM heeft gespeeld. En nu commercieel medewerker is. Of medewerker, manager zeg ik. Toch?
Ja, maar komt op hetzelfde neer.
Komt op hetzelfde neer, ja. Manager Absoluut. Is ook een medewerker van de club natuurlijk.
Juist.
Hey, zullen we nog eens even terug naar het verleden?
Ja, dat mag. Ja. Leuk. Jawel,
ja. Want jij, herinner jij je eerste wedstrijd nog voor FCM?
Niet de allereerste, want dat was in de voorbereiding. Maar wel 2 of 3 weken later, raakte ik ernstig geblesseerd.
Ja.
Dat was in Duitsland, in een dorpje volgens mij Frieshoyten. Een oefenwedstrijd tegen Oldenburg of Kloppenburg.
Ja.
Nou, daar ging het flink mis.
Ja. Ja, want wat ging daar mis?
Ja, dan brak ik mijn onderbeen en luxeerde mijn enkel. Dus feitelijk stond mijn onderbeen zeg maar 90 graden gedraaid aan... of mijn voet stond 90 graden gedraaid aan mijn onderbeen. Ja, dan schrik je wel helemaal wild.
Ja, inderdaad. Ja. Dan schreeuw je het uit van pijn, neem ik aan. Of weet je eerst niet door wat er aan de hand is?
Nee, je hebt eerst niet door wat er aan de hand is. Want ik hoorde iets heel erg hard knarsen en kraken. Ik had nog geen pijn.
Ja.
Maar toen keek ik naar mijn voet en toen dacht ik van, hoe kan dit?
Ja.
Ik voetbal nooit weer. Dat is het eerste wat door mijn hoofd heen ging.
Echt? Ja.
En ik weet het niet precies meer, maar een seconde of 10, 15, zo begon toch wel hevig pijn te doen, zeg maar.
Ja.
Alles zeg maar helemaal onder spanning stond. Maar ik heb heel veel geluk gehad. Er stond een ambulance op het veld.
Ja.
Dus die hebben me direct kunnen verdoven. En het hoofd van het ziekenhuis was toevallig aan het kijken.
Oh, echt joh?
Ja, dat is echt waar. Ja, dat heb ik zelf helemaal niet meegekregen hoor. Dat heb ik later gehoord van onze medische staf.
Ja.
Die man die bleef de hele tijd, of die week eigenlijk niet van mijn zijde. En ik lag inmiddels op de brancard. En het was even stil en hij zat wat aan mijn voet. En in een seconde zet hij mijn voet recht.
Ja.
Maar wat ik dan zeg, Jan Haak roept nog wel eens van, je hebt zo hard geschreeuwd, ze konden dit emmer horen. Terwijl ik heb dat zelf niet actief meegemaakt. Nee. Nee. Ik was verdoofd. Ben ik daar in Frieshoyten direct geopereerd. En ik heb daar volgens mij 3 of 4 dagen heb ik daar gelegen. En toen kon ik terug naar Emmen. En toen begon de lange weg van het revalideren. Ja, en het zat ook niet allemaal mee hoor. In het begin ging het echt geweldig. En toen werd er op een gegeven moment toch wat kraakbeenschade ontdekt. En uiteindelijk ben ik volgens mij 13 of 14 maanden geblesseerd geweest.
Lange tijd.
Ja, toen heb ik nog 2,5 jaar voor hem gevoetbald. Dus ja. toen begon het, zeg maar.
Goed
ja,
begin was het halve werk, zeg maar.
Niet helemaal.
Hoe ging het revalideren in die tijd? Was het op de club zelf? Of?
Ja, ik kon een keuze maken. Of je ging naar Zeist of je deed het op de club. Mm-hmm. In eerste instantie heb ik ervoor gekozen om dat op de club te doen. Omdat je, ja, je voel je ook nog een beetje verbonden met de club. Anders ben je er eigenlijk bijna nooit meer. Mm-hmm. En op een gegeven moment werd ik rond de winterstop, 3-4 maand later of zo, werd ik nogmaals geopereerd aan die kraakbeenschade. En toen heb ik wel elders gerevalideerd. Daar heb ik er bewust voor gekozen. Omdat het gewoon een hele lange weg was. En het moest heel erg voorzichtig gaan. Want anders ze boren, zeg maar, in dat bot waar je kraakbeenschade hebt, boren ze, zeg maar, gaatjes in. Daar groeit dan littekenweefsel. Ja. En dat weefsel is natuurlijk in het begin eigenlijk heel zacht. Ja. Dus dan moet je eigenlijk heel erg voorzichtig revalideren. En langzaam meer doen.
Moet harder
meer
worden.
Doen. En dan wordt het ook harder. Dus dat heb ik wel extern gedaan, zeg maar. Na een dik half jaar weer bij Emmen, zeg maar, binnengelopen. Ja.
En wat is dan het grootste verschil met nu? Want Emmen heeft ook nu ervaring met langdurige blessures. Heb jij dan met zo'n kieftenbelt, roeimendens, heb je dan vorig jaar nog persoonlijk contact of zo?
Wacht.
Jezus. Echt?
Dit is de,
Guus weet niet wat hem overkomt.
Dit is de tune voor de lezersvraag, Guus. Want ik vind het een hele goede vraag van jou. Maar we moeten onze lezers natuurlijk ook credits geven voor de vragen die ze stellen. En het was onder het Hunebed die de vraag stelde. Heeft hij als ervaringsdeskundige nog gepraat met Kieftenbelt en Hardeveld, die afgelopen zomer terugkeerde naar kruisbandletsel?
Ja, ik wil hem wel beantwoorden. Ja. Je hebt echt wel eens contact, maar het heeft niet specifiek over blessures gegaan of zo. Dus eigenlijk niet.
Okay.
Het zijn twee totaal andere blessures, hoor. We hebben contacten over de leuke dingetjes, zeg maar, en hoe het gaat.
Ja.
Maar niet zozeer over de blessure, zeg maar, die zij dan gehad hebben.
Nee, je hebt geen advies gegeven, zeg maar, over hoe je bijvoorbeeld je mentaal ook moet... Je moet je mentaal ook ertoe kunnen zetten om zo'n lange revalidatieperiode door te kunnen zetten.
Ja, dat vind ik een hele lastige. Ik heb er zelf helemaal geen last van gehad. Je krijgt zoveel steun van collega's, maar ook van mensen om je heen. Dat ik nooit het gevoel heb gehad van, goh, joh, wat is mij overkomen? Zeg maar. Je hebt dan direct eigenlijk wel weer de focus naar voren.
Ja.
Dus ik kan daar niet over meepraten, zeg maar. Natuurlijk is het heel erg vervelend dat je zoiets overkomt. Mm-hmm. Maar daarnaast ook weer een uitdaging om er te komen, zeg maar, waar je eigenlijk was.
Ja.
Dus weer voetballer zijn. Dus eigen last van, depressie of hoe je het ook maar wilt noemen, zeg maar. Heb ik geen last van.
Hoe jong was jij?
Ik was toen, volgens mij was ik 24. Ik was net 25.
Oké. Okay.
Ja.
Ja, ja, ja. Ja, cruciale fase inderdaad. Hè? Ook in
achteraf wel, ja.
Ja.
En toen kwam jij ook van Veendam, toch?
Ja, ik kwam van Veendam. Ik had 7 jaar bij Veendam gespeeld. Prachtige tijd gehad, hoor. We hebben het net nog even over Veendam gehad. Mm-hmm. Zonder dat het er niet meer is. Maar misschien was ik wel een beetje toe aan een nieuwe uitdaging. Ik voelde me ook een Drentse jongen. Ik ben een jongen uit Smilde, een dorpje onder Assen. Toenmalig directeur Henk IJsing kwam met een prachtig verhaal. Samen met Gerry Hamstra. En toen voor gekozen om voor Emmen te gaan spelen. Zo is het eigenlijk gegaan.
Was het toen een gevoelige stap?
Ja, maar ja, ik merkte dat wel een beetje. Ja. Mm-hmm. Ik zag dat zelf niet zo, maar ik merkte dat om me heen wel. Ja.
Aan welke kant kreeg je het meeste te verduren? Aan de Veendamse kant of de Emmense kant?
Nou, verduren niet, maar mensen hadden het er wel veel over. Ja. Zeg maar. Dus dat is vooral dan de Veendamse kant. Maar dat is ook wel logisch, hè? Want je verlaat die club na 7 jaar. En je stapt in met nieuws. En dat is dan FCM. Kun je stellen dat het voor mij een hele mooie stap was, zeg maar. Want Emmen die wilde toen, zeg maar, de hemel bestormen. We hadden een mooi plan, zeg maar, om in ieder geval na competitie te gaan spelen en proberen te promoveren. Nou, dat viel toen helemaal in het water. Dat is heel erg jammer. Maar ik heb die stap wel bewust genomen.
Ja, mooi. Was dat nou in 2007, 2008?
Klopt.
Ja, hè?
Ja.
Ja. Een tijdje geleden.
Ja, de tijd vliegt.
Maar je bent nog maar 41 volgens mij, hè?
Ja, ik ben 41. Ja, klopt. Ja. Ja, maar dat gaat allemaal zo snel. Het is niet.
Oh, jongen.
Ja.
Oh, jongen.
Was nou het grootste verschil tussen Emmen uit die tijd en nu?
Ja,
dik 15 jaar.
Kijk, nu kun je daar heel goed naar kijken. Ik vind tegenwoordig dat Emmen de identiteit en het imago heeft, zeg maar, wat het verdient. Dat was op toen eigenlijk niet het geval. We proberen dat wel, maar er heerste toch altijd een beetje een ander gevoel, zeg maar, over Emmen dan Emmen echt was. Ik vond het wel eens een beetje hooghartig, zeg maar. Hè? Een beetje het Ajax van de eerste divisie. Ja. Nou ja, dat slaat eigenlijk nergens op. Dat past niet bij ons. En als je nu kijkt hoe wij erop staan, zeg maar. Hoe het publiek, zeg maar, een wedstrijd van FCM beleeft. En dan bedoel ik sponsors, supporters. En eigenlijk iedereen, ook de uitsupporters. Ik denk dat iedereen met een lach naar de Oude Meerdijk komt. En ook met een lach weer weggaat. En kijk, en dat is wel heel erg mooi. En als je kijkt naar de bezettingsgraad. Ondanks de degradatie, het stadion, bijna alle wedstrijden vol. Ja. Voetbal is bij ons op dit moment echt nog een feestje.
Wat is dan het belang van tussen de hooghartigheid, zoals jij het noemt, en de nuchterheid waar je nu mee profileert? Hoe groot is dan het belang van Drentse jongens, om het zo maar te zeggen? Niet alleen in een selectie, maar ook in een organisatie. Weet ik veel, de Richard Moes, de Fulus, de Haaks en dus ook...
Nou, ik denk, ja, absoluut.
Ook jouw rol.
Dat zulke dingen belangrijk zijn, weet je wel. Dat zijn mannen, of dat kunnen eventueel ook vrouwen zijn natuurlijk, maar die de mentaliteit van de club vertegenwoordigen, zeg maar. Die weten hoe het gaat en die weten ook hoe het gegaan is in het verleden. Dus ik denk dat het absoluut belangrijk is.
Maar die mentaliteit van de club, hoe zou je hem omschrijven nu dan?
Nou, ik vind nu dat wij een imago hebben, zeg maar, wat heel erg bij de club past. Van, nou, doe maar normaal, dan doe je gek genoeg. We zetten eigenlijk, dat klinkt dan heel gek, hè, maar het voetbal is voor ons het allerbelangrijkste, maar je wilt er zo min mogelijk afhankelijk van zijn. Dus je avond moet gewoon kloppen, of je middag, als je in de Eredivisie speelt. Ja. Dus als mensen met een lach naar het Hier Kom Ik Wegplein komen, zeg maar, en er zijn allerlei activiteiten voor kinderen. En of je nou vader met zoon bent, je bent fanatieke supporter of je bent sponsor. Je bent allemaal even bij elkaar, je drinkt een biertje en daarna gaat iedereen zijn eigen weg. Ja. En heeft iedereen op dit moment gewoon, denk ik, of hoop ik, een gezellige avond. Ik denk dat het heel erg belangrijk is.
Ja, dat is ook vaak wel de feedback die je terugkrijgt. Hè? Ook jij, denk ik, als supporters-watcher, om het zo maar te zeggen. Ik denk ook dat je dat terugkrijgt. Hè?
Zeker. Nou ja, en wat ik wel belangrijk vind om te weten. Wij hebben de supporters vaak de hemel ingeprezen. Als het vooral op momenten dat het slecht gaat, dus bij een degradatie, dat dan er alsnog een wargaai is voor de seizoenkaarten. Op jouw terrein als commercieel manager heb je natuurlijk vooral met die sponsoren te maken. Kun je iets zeggen over hoe dat bij de meest recente degradatie deze zomer, maar ook die keer ervoor is gegaan? Geldt het hetzelfde als voor supporters dat ze in de rij bleven staan? Of heb je daar toch wel extra moeite voor moeten doen?
Natuurlijk moet je daar iets meer moeite voor doen. Want de Eredivisie is gewoon interessanter dan de Eerste Divisie. Dat is eigenlijk ook wel heel erg logisch. Want ook de exposure, er zijn heel veel sponsoren die maken reclame op de LED-boarding of met fysieke boarding. Maar dat kan ook, zeg maar, met je shirt zijn. Kijk, de exposure die je in de Eerste Divisie genereert is niet de exposure die je in de Eredivisie genereert. Dus je zult echt meer je best moeten doen. Maar we moeten wel gewoon hartstikke trots zijn hoe het gegaan is. We zitten op dit moment op minimaal hetzelfde niveau, zeg maar, qua bezetting als in de Eredivisie. En ja, tuurlijk, we moeten eraan trekken, maar het gaat hartstikke goed. En we moeten eigenlijk hartstikke trots zijn op de sponsors dat die ook allemaal zijn blijven hangen. Niet allemaal, maar daarvoor hebben we gewoon goede vervangers kunnen vinden. Daar zijn wij als afdeling hartstikke blij mee. En als club ook.
Hoe frustrerend is het dan dat je dat op dat niveau niet door kunt groeien? Als het gaat om, kijk, sponsoren zijn natuurlijk altijd welkom, maar je kunt ze geen skybox meer aanbieden. Je kunt ze geen lekker verwarmd stoeltje meer aanbieden, want dat nieuwe stadion is er nog steeds niet.
Ja, de nieuwe stadion is natuurlijk wel iets heel moois. Hè? Dat zou voor ons, zeg maar, of voor de toekomst van FCM geweldig zijn. Maar op dit moment is het wel zo. Kijk, er is schaarste bij ons, dus iedereen wil erbij zijn. Mm-hmm. Schaarste brengt ook wel wat. Maar wij kunnen op dit moment eigenlijk niet meer verkopen dan we nu doen. Ja, dat is wel eens lastig. Ja.
Is er nog steeds een wachtlijst voor seizoenkaarthouders?
Voor seizoenskaarthouders zeker, ja. Absoluut.
Ja. Ja, dat is ook een mooi gegeven, toch?
Ja, zeker nu. Dat werkt hartstikke fijn. Dat is ook heel mooi. Dat is anderzijds sneu voor de supporter die graag een seizoenskaart wil en die hem niet krijgt. Ja. Maar voor ons, zeg maar, schaarste is wel iets wat werkt. De Meerdijk of de Oude Meerdijk is vrijwel alle wedstrijden, zeg maar, vol.
Ja, we zeggen het vaker, hè, met gasten die we hier ontvangen en die ook zelf voor FCM hebben gespeeld. Het contrast is wel gewoon heel groot, hè, met destijds toen er, 1500 man op de tribune zaten, misschien?
Ja, nou ja, in echte mindere wedstrijden die dan op een maandag werden gespeeld, daar hadden we het over 1500 supporters en dan riepen we allemaal van, joh, dat stadion is veel te groot. Het glas is dan eigenlijk half leeg, hè, van joh, dat kan toch niet, daar heb je last van. Dus zijn er echt wel eens plannen geweest voor, ja, dan moeten we werken met doeken. Wel, dat, oh, dan ja, zie je de stoeltjes,
ja,
niet.
Ja,
ja, dat is op dit moment niet meer het geval. We willen nu eigenlijk uitbreiden. Dus dat, ja, is heel, ja, gek. Dat is een proces wat zich in 5-6 jaar heeft afgespeeld. En nu wil je naar een nieuwe accommodatie om misschien zeg maar eigenlijk door te kunnen groeien naar, ja, een club. Ja, waar we jaloers op zijn, hè? Een beetje een club zoals Heracles. Of waar Cambuur nu gaat doen.
En bij zo'n nieuw stadion, ik kan me voorstellen dat de plannenmakers en de architecten en iedereen die er nu mee bezig is, ook eens met de commercieel manager om tafel gaan zitten en zeggen van, nou, wat zijn de wensen vanuit die hoek? Nou, hoeveel skyboxen wil je?
Ja, nee, zeker. Ja. Maar er zijn ook, dat is vorig jaar geweest, hoor. Er zijn al wat gesprekken geweest, maar ook met andere mensen binnen de organisatie. We kijken daarin ook heel goed naar andere clubs, hè, wat past bij ons, ook qua stadioncapaciteit. Ja, daar hebben we zeker onze ideeën voor.
Maar als jij mag dromen nu, wat heb jij daarin gebracht als ideaal?
Ja, hoe bedoel je? Qua capaciteit? Ik wil daar hebben wij natuurlijk niks over zeggen, maar ik denk, wij zijn bezig met een stadion van met een capaciteit van 12.500 plekken.
Ja.
Ik denk dat dat heel goed bij ons zal passen, zeg maar.
Mm-hmm. En, met eventuele uitbreidingsmogelijkheden richting de toekomst.
Ja,
natuurlijk.
Dat is dan echt wel je toekomst. Dan laten we eerst maar eens kijken wat we met die 12.500 kunnen.
En commerciële plekken dan? Want
ja, kijk, ik denk, dan ga je toch een beetje kijken naar een model zoals Heracles en zoals Cambuur. Mm-hmm. Cambuur bouwt op dit moment een nieuw stadion. Ze hebben toevallig vorige week geweest.
Ja.
Die groeien ongeveer 40-50%, zeg maar. Als je kijkt naar de commerciële plekken. Volgens mij gaan die naar onderbij 1900 commerciële plekken toe. Ze hebben er nu 1200. Dus dat zou voor ons ook wel een model zijn wat heel goed zou passen.
Hoeveel hebben jullie nu dan voor dat soort plekken?
Ik denk dat ze alles bij elkaar tellen, zo'n 1250, 1300 plekken.
Oh, oké, dus ook, nou ja, goed, ja, ook nog wel aan wat, zeg maar.
Ja. Cambuur heeft geen skyboxen, die hebben wij dan weer wel. Dus daar groeit onze capaciteit commercieel gezien iets meer mee.
Ja.
Maar ik denk, volgens mij 1350.
Heb je ook verdere, ik hoorde ook van andere medewerkers dat ze ook wel wat wensen hebben mogen aangeven. Bijvoorbeeld hoe de spelers de tunnel eruit moet gaan zien en dat soort dingen. Bemoei je daar ook met dat soort dingen? Of?
Nee, natuurlijk. Ik vind het leuk om erover mee te kunnen praten. Maar andere mensen hebben daar misschien wel veel meer verstand van. Maar je kijkt ook gewoon andere clubs, ook wel naar grote clubs. Hè. Wat doen zij heel goed? Wat hebben zij wat uniek is? Weet je wel? Nou, als wij dat kunnen toevoegen en we kunnen dat ook nog een beetje Drents of FCM'ers maken.
Ja.
Wie zijn wij om dat dan niet te doen?
Ja,
zeker.
Maar jullie nuchterheid is wel groot. Want de kampioenschaal die is bijvoorbeeld nergens voor het publiek terug te vinden. Behalve ergens op een kantoortje van jullie volgens mij.
Ja,
welke laal ligt die? Je pronkt er niet mee.
Nee, dat is niet helemaal uit luxe. Want we vinden onszelf wel eens wat opgesloten in ons stadion. Elk kantoortje is bezet. We hadden eerder een mooi museum. Maar dat is tegenwoordig de videoruimte van de spelers.
Ja.
Dus er is eigenlijk geen mooie ruimte om de kampioenschaal te laten zien. Maar dat willen we natuurlijk wel graag. Daar zijn we ook wel wat mee bezig, hoor. Om straks iets wat meer van je geschiedenis te laten zien. Van de, nou ja, we hebben een paar kleine prijsjes gewonnen, zeg maar. Maar dat je die kan tonen in het stadion.
Ja,
daar hebben we natuurlijk absoluut ideeën over. Maar op dit moment, feitelijk door de situatie zoals die nu is, is die eigenlijk niet zichtbaar. En dat is eigenlijk gek.
Maar ik denk dan van, zet hem op een mooie sokkel. Zo'n glas eromheen, zeg maar. Zet hem bij de ingang, hoofdingang waar mensen binnenkomen.
Ja,
dat zou een mooi beginnetje zijn, toch?
Dat is een heel mooi idee.
Met de bronzen schoen van Michiel van Oosten, of de gouden schoen.
Die staat in het museum.
Ja, voor mij de gouden schoen.
Gouden, zeg. Nou, denk ik, er zijn natuurlijk verschillende soorten sponsoren. Er zijn sponsoren die tevens FCM-support zijn. De Ernst Sulnes, de Henk Eysinks van deze wereld. Mm-hmm. Die zul je niet verliezen, ook al ga je naar Kippenhok. Maar er zal ook is natuurlijk een categorie die kan kiezen tussen gaan we naar Groningen, gaan we naar Heracles of gaan we naar Emmen. Die wat grotere vissen, die misschien niet per se een binding hebben met de club. Hoe haal je die binnen? Want dat is volgens mij ook een categorie waar je mee...
Ja, dat is een goede vraag. Dat lukt ons de laatste jaren eigenlijk heel erg goed. Ik weet niet, misschien omdat ze zich heel erg happy en thuis voelen. Maar dat gevoel wat zij nu hebben, zeg maar, hebben ze niet oneindig. Hè? Wij willen graag naar die nieuwe accommodatie. Wij willen een sponsor eigenlijk beter kunnen verteren, zeg maar, eigenlijk. Dus eigenlijk meer kunnen bieden. Ja, op dit moment in de Oude Meerdijk kunnen we dat niet, zeg maar, op het niveau waar we graag zouden willen. Het is aan ons, zeg maar, om een plan te maken naar de toekomst toe. Dus eigenlijk verder kijken dan de dag van morgen.
Die stip aan die horizon, zeg maar, voor hun ook zichtbaar
juist,
maken.
En inderdaad, voor hun ook zichtbaar maken. We zijn daar ook al echt fysiek mee bezig. We hebben met een sponsoravond gewoon eens even op tafel gooien. Van, wat speelt hier nou binnen de club? Wat gebeurt er? Waar willen we naartoe? Kijk, en dat verhaal moet meer zichtbaar gaan worden de komende tijd. En voor de club is het al heel erg belangrijk dat er wat gaat gebeuren, zeg maar, met betrekking tot een nieuw stadion of maar in ieder geval iets gaat gebeuren. Want op dit moment, zeg maar, kun je niet bieden wat we graag willen bieden, zeg maar. Het is te vol, het is te druk. En als wij dan goed kijken naar onze concurrenten, dan hebben die het gewoon veel beter voor elkaar. Alleen, ik denk dat wij qua gevoel en qua imago het misschien wel weer wat beter voor elkaar hebben. Maar naar de toekomst toe zal er wat moeten gebeuren.
En zo'n mes snijdt natuurlijk ook gewoon aan twee kanten. Want die supportsavond of die sponsorenavond waar je over had, dan komt bijvoorbeeld het probleem met het veld. Ja. Dus je wil een grasveld in het nieuwe stadion, maar dat duurt nog even.
Ja.
Dan zijn er ook sponsoren die zelf opstappen. Die zeggen van, nou, misschien hebben wij wel wat kennis van zaken of in elk geval nog een potje geld liggen. Want het is ons ook wat waard dat veld wat er nu ligt niet nog jaren bespeeld. Zijn dat van die momenten dat jij extra trots bent als coördinators, sponsorenzaken?
Ik wil zeggen dat ik veilig overkomt dat ons. Maar het is natuurlijk heel erg mooi dat je iets bespreekbaar maakt en dat er dan iemand in de zaal opstaat en die zegt van, joh, maar hoe zit dat nou? Want daar wil ik wel wat in doen.
Ja.
En ik ken die en ik ken die en ik ken die. Die gaan het ook doen. Dus we hebben inmiddels al gesproken om te kijken of wij iets kunnen veranderen aan ons veld, zeg maar.
Dat komende zomer al, begreep ik.
Ja, dat gaat dan niet, zeg maar, dit seizoen gebeuren. Maar dan zal dan, zeg maar, in de zomerstop gaan gebeuren. En nu is die gesprekken zijn gestart. Garanties heb je niet. Maar het zal natuurlijk heel erg mooi zijn dat je weer met een aantal sponsoren binnen de club, zeg maar, wat moois kan neerzetten waar Emmen weer wat aan heeft.
Ja, maar als dat zou kunnen worden gerealiseerd, zou dat voor het team natuurlijk ook fantastisch zijn. Hè?
Ja, ik ben zelf voetballer geweest. Ik vond het nooit zo heel erg leuk om op kunstgras te voetballen. Dus sommige jongens denken daar anders over. Maar voetbal op natuurgras en ook nog op een goed veld is het mooiste wat er is.
Ja, als je ziet wat de velden waar ze nu op trainen, joh.
Fantastisch.
Ze zien er heel goed uit.
Ja, bij de VVM. En dat ziet er gewoon echt goed uit. Ja.
Ja, balletje rolt lekker.
Ik weet niet of het er iets mee te maken heeft. Maar ik heb ook het gevoel dat we veel meer we hebben veel minder blessures als vorig jaar. Ja. Ik hoop dat dat met de velden te maken heeft. Dat jongens beter belastbaar zijn. Beter kunnen trainen. En dat we dan weer net ietsje extra kunnen uithalen.
Ja, dat is ook de feedback die je van de jongens terugkrijgt. Inderdaad,
dat vind ik mooi.
Ja. Bijvoorbeeld een El Mesoudi die dan afgelopen seizoen last van zijn rug heeft vanwege het kunstgras. Althans, die conclusie trok hij zelf. En dat nu weg naarmate ze langer op echt gras trainen.
Ik weet niet, maar ik vind hem er ook fysiek beter uitzien op dit moment. Actiever in het veld. En dat is voor ons natuurlijk hartstikke goed.
Hij neemt de aanval op sleeptouw. Maar daar hebben we het straks nog over. Jij wilde iets aansnijden nu net, volgens mij. Of niet?
Nou, je kunt natuurlijk niet alles vertellen wat je in zo'n management team bespreekt. Maar daar zit je nu ook. Maar onder andere met Fred Grim. Maar ik ben wel benieuwd, omdat we het even over het veld hadden van VVM. Dat is natuurlijk al jarenlang was dat een wens van willen weer op gewoon gras trainen. De overstap naar de beweegcampus was al een tijdje een wens. Ik kan me voorstellen dat op dat niveau dat soort besluiten worden genomen. En dat je dan met aan de ene kant de financiële mensen, de commerciële mensen, de eindverantwoordelijke voor de selectie.
Ja.
Kun je daar iets van zeggen waarom dat nu dan wel lukt, dat soort dingen? Zo'n overstap naar de beweegcampus, wel trainen op gewoon veld. Zijn het echt bewuste keuzes waar je ook gewoon de knip voor trekt?
Nou ja, het kost natuurlijk allemaal geld.
Ja.
We hebben vorig jaar over onszelf toch wel wat klachten gehad, zeg maar. Kijk, en daar gaan wij niet over op. Maar Fred heeft daar natuurlijk een stem in. En Fred heeft gezien hoe goed de velden zijn bij de amateurs van Emmen. En die heeft de keuze gemaakt om daar te gaan trainen. Dus er zijn afspraken over gemaakt. En je begon ook over de beweegcampus, maar dat wordt het spelershuis. Dat doen we samen met de NAM, daar zijn we ontzettend trots op. Maar dan kunnen we ook weer in faciliteiten voor de spelers net weer wat groeien. Ze hebben daar een prachtige sportruimte die we kunnen gaan gebruiken. We krijgen daar een lunch- en verblijfsruimte. We krijgen daar een videoruimte en drie kantoren.
Mm-hmm.
Kijk, dan kunnen we net even een extra stapje doen in professionaliteit. Want ook daarin zijn heel veel clubs ons voorbij gestreefd.
Mm-hmm.
Want in het stadion, jullie zijn er vast wel eens geweest, als je daar de krachtruimte ziet.
Ja.
Nou ja, dat is een ruimte van misschien
vecht om de home training.
Ja, ik wou zeggen, 30, 40 vierkante meter.
Alles behalve ideaal.
Ja, terwijl je een fantastische sportruimte hebt, zeg maar, op 50 meter van je stadion, waar je ook gebruik van kan maken.
Nou, wat ik eigenlijk, daar vroeg ik even naar zo'n besluit, dat je, kijk, je degradeert, dus iedereen is zich ervan bewust, dat betekent automatisch dat je minder te besteden hebt.
Ja.
Nou is het aan jou om ook geld binnen te halen, maar we hebben net al gesproken dat niet altijd, daar zit ook een plafond aan. Dus de bewuste keuze om wel te investeren in je organisatie en in dit soort dingen ten opzichte van het geld wat je te besteden hebt. Ik kan me voorstellen dat op zo'n niveau, zo'n management team waar je in zit, dat wel,
dat wordt wel
ook punt van discussie zijn. Want het is ook belangen die je met elkaar te verdelen.
Nee, dat wordt zeker opgesproken. Wij proberen in professionaliteit wat extra's te doen, zeg maar, om daardoor iets beter te gaan presteren. Dus dan kijken we ook meer aan de breedte, zeg maar, van de hele selectie. Zeg maar. Als wij iedereen een beetje beter kunnen ontwikkelen, hebben we daar meer aan dan weer hele dure speler halen, bijvoorbeeld.
Ja, ja, precies.
Dus ik denk dat er absoluut over denk. Dat is een bewuste keuze, zeg maar, om gewoon te professionaliseren. En dat doen we in de organisatie. Maar dat doen we ook in faciliteiten voor de eerste selectie. Kijk, het is natuurlijk heel erg mooi dat je in de toekomst ik praat vanuit mezelf, dat je een jonge speler kan halen, maar die je beter kan maken, doordat jij betere faciliteiten kan bieden. En een speler kan halen die wat kan laten zien, hè, van nou, hier gaan we met jou aan het werk. Dat is natuurlijk iets wat je als club heel graag wil. Ja.
Welke spelers vallen daaronder volgens jou in de huidige selectie?
Ja, kijk, dan kijk ik puur een beetje naar de echte wat jongere jongens. Ben Scholten, Julius Dirksen. Nou, dat gaat ook nog hartstikke goed. Maar zo zijn er meer om. En er zijn natuurlijk ook nog een aantal andere spelers, zeg maar, waar nog heel veel groei en rek in zit. Ja, die... wij hopen natuurlijk dat we daar wat extra uit gaan halen. Maar dat is aan de trainers.
Ja, nou ja, goed, ja, dat is ook zo.
Maar wij moeten zowel de situatie bieden, zeg maar, of eigenlijk een zo goed mogelijke situatie bieden. En dat moeten wij als club doen.
Ik wilde even terug naar het einde van jouw carrière nog even. Hm. We hebben een heel mooi gesprek dit, maar ik was nog benieuwd naar, jij bent nu commercieel manager. Hm. Heb je erover nagedacht om bijvoorbeeld het trainersvak in te gaan?
Nee.
Oh.
Ik heb op een blauwe maandag heb ik wel mijn trainerspapieren gehaald. Dat was toen TC2 en 3. En dat kon je in één jaar halen, als je betaald voetbal was. Dus dan ging ik volgens mij maandagochtend gingen we naar Heerenveen toe. Daar zaten we in de klas samen met allemaal CIO-studenten. En daar heb ik mijn papieren wel gehaald. Maar ik heb er tot nu toe eigenlijk nooit wat mee gedaan. Ik heb er wel wat gesprekken over gevoerd. Ik zie dat ook niet heel snel gebeuren. Mijn zoontje, die is 11 jaar oud, die voetbalt bij ACV. Mm-hmm. Ik fluit daar wel eens een wedstrijd als scheidsrechter of zo, maar om me daar voetballend mee te bemoeien, natuurlijk, ik kan wat tipjes geven zo, en ik kan me proberen te helpen. Maar ja, op dit moment heb ik dat gevoel eigenlijk niet, nee.
Nee? Oké. Okay.
Nee.
Maar wat niet is er nog komen, of denk je ook niet dat...
Nee, je zegt nooit, maar ik denk dat niet. Nee.
Je hebt het naar je zin in je huidige functie, denk ik.
Ik heb het hartstikke goed naar mijn zin in de huidige functie. Het gaat hartstikke goed. Of tenminste, met mij gaat het hartstikke goed. Met de club denk ik ook. Maar ik heb er heel veel plezier aan. Ik heb geen reden te klagen. Helemaal niet.
Hoe begon dat eigenlijk? Mocht je meelopen bijvoorbeeld als oudspeler van de club? Of?
Nee, dat verhaal. Op een gegeven moment... mijn ouders, ik kom uit een echte sportfamilie. En mijn vader heeft natuurlijk ooit een behoorlijk ongeluk gehad. Of een schaatsongeluk gehad. En die heeft vanaf dat moment zijn sport eigenlijk niet meer kunnen beoefenen. Dus mijn ouders zeiden altijd van, ja, Guus, als je tijd hebt, doe er wat naast.
Ja.
En ik vond alles leuk. Dus in eerste instantie ging ik naar een soort van bouwkundeopleiding, zeg maar. Naar mijn middelbare schoolopleiding, zeg maar. En dat heb ik afgemaakt. Op een gegeven moment wilde ik graag piloot worden. Nou ja, dat kun je niet combineren met voetbal. Dat wilde echt niet.
Dennis Bergkamp heeft het nog geprobeerd.
Ja, dus... maar daarna naar het HBO Commerciële Economie gegaan. Daar ook afgemaakt. En ik had wel heel veel plezier. Er was een dagopleiding. Een dagopleiding kon ik gewoon niet combineren. Mm-hmm. Heb ik nog wel even geprobeerd, maar dat lukte niet. Dus uiteindelijk op maandag en donderdagavond ging ik altijd naar school. Dat deed ik eigenlijk naast mijn voetbal. Maar het gaf me eigenlijk gewoon heel veel plezier. Want je zit eigenlijk allemaal met wel gelijkgestemde mensen. Hè, die willen doorgroeien, maar die willen zich ontwikkelen. Dus dat was eigenlijk gewoon leuk. En uiteindelijk via een sponsor van FCM mijn stage afgerond. Scriptie geschreven. En dan ga je wel nadenken. Want ik was 28 jaar oud. Ik had eigenlijk alle velden in de eerste divisie meerdere keren gezien. Je had altijd het gevoel van, ja, je wilt eigenlijk nog een keer dat stapje maken. Mm-hmm. Maar uiteindelijk ligt het aan jezelf. Hè? Tuurlijk, ik heb daarin wat geluk en wat pech gehad. Maar vooral ook wat pech in mijn blessures. Dus ik had niet het gevoel dat ik de eredivisie nog ging halen. Ik ben op stage geweest in Slowakije en in Engeland. Bij twee clubs.
Welke clubs waren dat?
Ja, dat was Southend United. Dat was toen League One. Echt, was
prachtig
heel
club.
Mooi. Ja, ik raakte daar wel. Na mijn blessure had ik heel veel andere blessures. En dat is niet fijn. Je bent altijd wat aan het compenseren. Omdat je een enkel eigenlijk niet meer kan wat je een goede enkel wel kan.
Ja.
Maar daar raakte ik wat geblesseerd. Dus daar ging ik weg. En toen ging ik naar Slowakije. En daar had ik het super, super naar mijn zin. Een hele aparte club. Ik kon ze totaal niet verstaan. Het was Spartak Trnava. Speelde Europa League. Op heel goed niveau. De keeper van PSV, die zat er ook. Ivaki Kraldi, geloof ik. Daar kon ik wel iets mee communiceren, zeg maar. Maar na twee weken zouden zij een keuze moeten maken. En toen wilden ze mij nog een week zeg maar op stage hebben. Toen heb ik gezegd, joh, dat ga ik niet doen. Jullie kunnen nu een keuze maken.
Nee.
Uiteindelijk liep dat mis. En dus heb ik voor gekozen om nog weer voor Emmen te gaan spelen. En dat was mijn laatste jaar toen ook. En toen ben ik bij BKE gaan voetballen. En op het woonwagenkamp in toen de topklasse. Dus eigenlijk de tweede divisie van nu. Daar heb ik 4 jaar gedaan. Toen 4 jaar bij ACV. Want ook bij BKE kreeg ik het gewoon veel te druk. Want je voetbalt vaak zondagmiddag. En je moet ook wel eens een keer naar Limburg. Naar Echt. Ja, dan spring je 's ochtends om 9 uur de bus in. En je bent 's avonds om 7:30 of 8 uur thuis. En ik had 2 jonge kinderen. Die werden ook groter. Uiteindelijk... de keuze gemaakt om voor ACV te gaan spelen. Lekker op fietsie naar het voetbalveld. Een aantal van mijn vrienden deden dat ook. Dus dat heeft mij persoonlijk echt wel heel veel goed gedaan. Want lekker met de kinderen op het veld. En 's ochtends speelde Pim of Sofie ging naar de hockey. Daarna ging ik nog even lekker voetballen bij ACV. Dat was een goede keuze.
En uiteindelijk was het stoppen dan ook een natuurlijk proces, als ik het zo hoor.
Ja, achteraf. Tuurlijk, het is jammer dat je moet stoppen. Hè? Want voetbal is het leukste wat er is. Maar het was wel een goede keuze. Ja.
Nog altijd vrede mee, zeg maar.
Ja, zeker. Ja, ja.
Ja. Alleen dus naar terugkijkend op de blessures die je hebt gehad, wetende wat er misschien, of niet wetende wat er misschien nog uit had kunnen komen, zeg maar. Extra's.
Nee, kijk, als je een beetje in de spiegel kijkt, ik was een 13e zijn voetballer. Dus ja, als je pech hebt, dan speel je bij Achilles of ACV. En als je geluk hebt, kun je waarschijnlijk bij Roda of bij misschien wel FC Groningen keer spelen. Daarentegen heb ik er natuurlijk een mooi leven van gehad, zeg maar. Ik ben 11 jaar betaald voetballer geweest. Wat ik zeg, het had beter gekund, maar het had ook minder gekund. Dus we moeten gewoon realistisch en eerlijk zijn. Een echte topper was je niet. Dus de grotere clubs had ik niet voor gespeeld. Maar ik wil niet zeggen dat als ik mijn blessures niet gehad heb, dat ik wat langer betaald voetbal had gespeeld. Dat kan natuurlijk heel goed, maar dat weet ik niet.
Wat was de beste trainer of de fijnste trainer onder wie je hebt gewerkt?
Met sommige trainers heb je gewoon een speciale band. Ik heb René Haken vond ik een hele goede trainer. Dat laat hij nu ook eigenlijk wel zien. Ja. Gerry Hamstra was top. Martin Koopman was voor mij super. Omdat hij mij ook echt als jeugdspeler bij de eerste selectie van Veendam haalde. Was toen eigenlijk ook wel een heel jong en verlegen mannetje. Ze hebben allemaal wat. Jopen heb ik ook mooie tijd mee gehad. Geweldig. Dus,
Griever, ja, nog even ja, kort
heel
volgens mij.
Kort, heel kort gehad, ja. Te kort om goed te kunnen beoordelen. Was van hem toen een beetje een soort van noodzet. Maar die heeft wel een... Daar heb ik wel onder getraind, ja.
Pim gaat er ondertussen van.
Ja, je gaat mijn stranden glimlachen.
Succes.
Ja. Moeten missen. En ik,
volgende week weer met een hele...
Ja, ik ga van dat jullie nog even over een fantastische wedstrijd tegen Den Bosch gaan hebben. Maar
uiteraard.
Man, wat heb ik heb niet vaak een wedstrijd van Emmen die ik nog integraal wil terugkijken.
Dit was er een van.
Dit was er eentje met Bernardinho, Flaquinho. Het was
ja, daar
genieten.
Gaan wij zo even op.
Dus veel plezier om dat nog even na te bespreken. En dan ga ik dat terugluisteren. Oh,
komt goed.
Guus, dank je.
Succes,
hè.
Dank je wel.
We hadden het over, Guus. Over de beste trainers die je hebt gehad. De fijnste trainers.
Ja, vooral fijne trainers. Ja, René Haken vond ik bij Emmen met minimaal budget, zeg maar, echt wel heel goed presteren. En die dacht ook wel echt vooruit, zeg maar. Die verzon echt nieuwe dingetjes. We speelden toen op vrijdagavond. En dan zei hij van, jullie komen vrijdagochtend allemaal op de club. Gaan we trainen. Vrijdagochtend trainen. Maar ik had daar eigenlijk wel een heel goed gevoel over. Maar allemaal leuke dingen. Maar ook bij de amateurs. Hoor. Gewoon mooie goede trainers meegemaakt. Nou, Jozef laat dat nu. Jozef Oosting.
Die heb je bij WKE gehad?
Ja, die heb ik bij WKE gehad. Ja, en eigenlijk ook, of eigenlijk bij Emma ook. Als assistent van...
Dat was ook zo. Ja,
als assistent van Gerry. Zo heeft elke speler of trainer en speler wat speciaals.
Maar vanuit jouw functie heb je dan ook een groot netwerk via die personen in het voetbal natuurlijk. Hè? René Haken, Oosting, noem maar op. Dat geeft jou ook wel een voordeel in je werk misschien. Via die personen kom je bij die clubs misschien ook weer in gesprek met mensen.
Kijk, de clubs hebben allemaal goed contact met elkaar, zeg maar. Daar heb ik René of Jozef in mindere mate mee nodig, zeg maar. En ons netwerk moet vooral goed zijn in Emmen, want de meeste sponsoren, zeg maar, die wij bedienen, zeg maar, komen toch uit Emmen en omstreken. Eigenlijk een beetje de Zuidoosthoek van Drenthe. Maar hier en daar is het wel heel handig dat je bepaalde mensen kent. Ja, ga ik niet
kijk je in de keuken, zeg maar, ook van andere clubs. Dat is ook handig.
Ja, en eens een keer wat vragen. Dus dat helpt altijd. Ja.
Want je had het eerder dit gesprek over bijvoorbeeld kijk je van jullie in de keuken bij Cambuur, het nieuwe stadion. Ja. Wat haal je daar dan uit, bijvoorbeeld?
Ja, dat was een regio-overleg van de coöperatie Eerste Divisie. Dus er zijn een aantal Eerste Divisieclubs bij elkaar. En dan spreek je eigenlijk wat je dagelijks overkomt, waar je dagelijks mee bezig bent. En dat was toevallig bij het oude stadion van Cambuur. En toen zeiden ze van, joh, we hebben het nog wat leuks geregeld. We gaan een rondleiding doen door het nieuwe stadion. Ja, daar leer je natuurlijk heel veel van. Ja. Want je ziet ook hoe zij over dingen nadenken. En niet dat we dat één op één kunnen kopiëren. Maar we kunnen het wel heel goed vergelijken met elkaar. Dat je ziet van, wat past nou heel goed bij ons? Wat kunnen wij daarin overnemen? Ja. Wat zijn de problemen waar zij tegenaan lopen? Ja, dus feitelijk kun je er heel veel van leren. Ja.
Ja, want waar zij nu bijvoorbeeld tegenaan lopen is dat materialen bijvoorbeeld duurder zijn geworden. Of dat het aansluiten van een stadion op een stroomnetwerk lastig is. Goed, dat soort dingetjes dus.
Ja, klopt. Ik denk dat wij daar allemaal wel wat hinder van ondervinden. Als jij met verbouwingen bezig bent of met bouwen bezig bent, alles wordt heel veel duurder.
Ja.
En dat gaat bij een voetbalclub natuurlijk in het groot. Hè? Want als je ziet naar de oppervlakte die Cambuur gaat gebruiken in het nieuwe stadion. Ja, dat is gigantisch. Maar dat biedt ook natuurlijk wel weer heel veel mogelijkheden tot groei.
Ja, ik hoorde dat zij bijvoorbeeld een van de grootste spelershomes krijgen.
Oh, dat weet ik niet eens. Want die oppervlakte ken ik niet. Maar ik heb de oppervlakte van het geheel wel gezien. Ja, dat is gigantisch. Ja.
Ja, ja. Hey, terug naar de wedstrijd.
Ja.
Van afgelopen vrijdag. Die heb jij ook gezien. Jij zat op de tribune.
Ja, ik loop altijd aan heen en weer. Dus je kunt me niet alles vragen.
Nee? Want
wij willen gewoon tijdens die avond zo zichtbaar mogelijk zijn. En natuurlijk zie ik grote vlagen van de wedstrijd. Maar ik zie ook gedeeltes niet. Want dan loop je eigenlijk van de ene skybox of van de ene businessruimte naar de ander.
Ja.
Dus brandloos.
Wat vond je van de delen die je wel hebt gezien?
Ja, kijk. Bij ons in de businessruimte was een beetje van, het was niet het beste. Hè? En ik was het er eigenlijk niet mee eens. Ik vond de eerste helft eigenlijk heel erg goed, want daar heb ik wel vlagen van gezien. Ik vond dat er heel veel balbezit, goed gevoetbald werd, zeg maar. Veel in balbezit geweest.
Ja.
Ook wel kansen gecreëerd, alleen we hebben de kans niet gemaakt. En stel dat je zo'n wedstrijd speelt en je maakt er wel 4 of 5, dan speel je een geweldige wedstrijd.
Klopt.
Dus al met al vond ik het veldspel van Emmen redelijk goed.
Ja, er werd veel bewogen. In die zin dat zei Grim ook na afloop. Dit was een van de beste wedstrijden voetballend gezien die dit seizoen is gespeeld.
Ja, daar ben ik
los,
het mee eens.
Van het afmaken van de kansen.
Vond ik zelf ook. En inderdaad, je beloont jezelf niet. En dan zie je eigenlijk dat het op het einde gewoon nog spannend kan worden. Want dan krijg je 2 of 3 vrije ballen tegen. Nou, dan zit je eigenlijk ook nog eens op de tribune van het zal toch niet. Hè? Want dan kan hij maar zo fout vallen. En dan speel je gewoon gelijk.
Ja.
Dus al met al, ja. Dat was de wedstrijd tegen MVV die we eerder die week speelden niet anders. We hebben toch wel wat kansen nodig om tot doelpunt te komen. Maar al met al vind ik het veldspel er eigenlijk best wel goed uitzien.
Ja, en dat is juist groeiende.
Ja, dat vind ik ook. En het ziet er ook gewoon mooi uit. Het is echt spelen om te winnen. En ik denk dat het publiek dat ook ziet.
Dat neem ik aan ook. Ja. Anders zit het niet bijna elke keer nog bomvol natuurlijk.
Nee, klopt.
Maar wat Pim zei, het feit dat hij die wedstrijd eens een keer nog terug wilde zien, dat snapte ik op zich wel. Het spel oogde ook leuk. Messaoudi met prachtige aanvallende acties. Het stuit dan telkens wel in die laatste fase. Maar het zag er mooi uit.
Ja, ik was eigenlijk ben je wat jammer hoor. Want het kan ook in één keer helemaal goed komen. Hè, dat het in één keer wel loopt en dat je wel een hoog rendement had. Maar doordat je die kans niet maakt, blijft het toch een beetje billenknijpen of spannend, zeg maar, op het einde. Dat eigenlijk paste dat niet bij de wedstrijd die wij gespeeld hebben vrijdag, vond ik.
Ja, je houdt de tegenstander in leven, dat bedoel ik.
Juist, dat klopt. Ja,
onnodig eigenlijk, gezien het speelbeeld.
Eigenlijk onnodig.
Maar goed, dat is dit seizoen wel vaker gebeurd. Hè? En op een manier, terwijl er wel redelijk wat goals zijn gemaakt, moet even het aantal te goed houden. Maar zijn er ook heel veel kansen onbenut gelaten dit seizoen.
Ja, klopt.
Hoe draai je zoiets om? Heb jij daar een beeld bij? Of is het gewoon...
Nee, soms heb je het gewoon in één keer dat het in één keer allemaal valt. Maar de voorwaarden die je laat zien zijn in ieder geval goed. Weet je wel, we spelen om te winnen. We spelen leuk voetbal. We creëren kansen. En als ons rendement straks omhoog gaat, ja, dan kan het ook maar zo eens heel erg goed gaan lopen.
Ja.
Daar sta ik niet van te kijken als ik onze selectie zie. Maar ik vind dat we een mooie selectie hebben. Ik vind dat jongens echt leuk met elkaar omgaan, zeg maar. Het is, ik heb het gevoel dat het echt een beetje een team aan het worden is.
Het is anders dan voor de selectie van vorig jaar bijvoorbeeld.
Dat weet ik niet, want ik ben daar niet dagelijks bij. Maar als ik zie, ik heb jaren niet gezien hoor. Ik was ook helemaal geen kater.
Ja.
Ik ben ook geen man van de spelletjes. Maar er wordt weer gekaterd op de club. En weet je, er worden weer heel veel dingetjes samen gedaan. Ja, dat laat vaak wel een beetje teamgevoel zien. En ik denk dat zoiets heel erg goed is. En vooral op basis van een heel seizoen presteer je dan gewoon beter.
Ja, maar wat ik met ten opzichte van vorig seizoen bedoelde, was dat volgens mij, dat begreep ik vanuit het team zelf, mm-hmm. dat er gewoon, er waren wat groepjes, zeg maar. Meer dan dit seizoen. Ja. Dit seizoen is het een grotere groep in zijn geheel. En dat zie je ook terug op het veld. Althans, denk ik dan.
Ik weet zeker dat je zulke dingen terugziet op het veld. Ik weet niet precies wat jij bedoelt, zeg maar, het vorige jaar dat groepjes waren. Kijk, als dat zo is, zeg maar, want...
Je ziet het je zag het volgens mij bij het lunchen, et cetera, terug. De Fransen zaten bij elkaar, de Peruanen zaten bij elkaar. De taalbarrières waren misschien iets te groot in die zin.
Die waren waarschijnlijk ook groter. Het heeft natuurlijk altijd met iets te maken. Maar in de teams waar ik in gevoetbald heb, zeg maar, als ik terugkijk naar het verleden. Het waren niet de beste teams waar ik het beste in gepresteerd heb. Maar de ploegen die het meest voor elkaar over hadden, daar presteren we het beste mee. Ja. En dat is wel heel erg belangrijk. Ja.
En ik denk, jij hebt natuurlijk Lucky van dichtbij gezien. Je ziet Grim nu van dichtbij. Zie je ook verschillen tussen beide trainers in die zin?
Ik sta niet dagelijks op het veld. Ik zie ook weinig trainingen. Maar wat ik wel zie...
We
hebben bijvoorbeeld... in het spelershuis, zeg maar, hebben we best wel veel met elkaar te maken gehad. Ja, dan zie ik wel, Fred die eist veel hoor, en die traint hard. En die probeert er echt een team van te maken. En Dick zie ik toch meer een beetje als een tacticus, zeg maar. Een trainer die veel meer zeg maar in wedstrijdsituaties zit. Een beetje van dit, een beetje van dat, een beetje van zus. Ik merk gewoon dat Fred wat meer op de ploeg zit, zeg maar. En veel eist. Ik kan daar niet goed over oordelen. Ik vind dat lastig. Wel, ik ben daar niet dagelijks bij, maar dat is wat ik zie. En misschien ligt het ook wel aan het type jongens dat je hebt. Hè? Want dat het echt jongens zijn, zeg maar, die zeg maar, graag in een team willen spelen. Dus dingen met elkaar doen. Ligt soms ook aan je spelers. Lastig waar het erom zit. Maar ik heb het gevoel dat dit meer een ploeg is dan de ploeg van vorig jaar. En de ploeg van vorig jaar had heel veel kwaliteit. Mm-hmm. Er stond een hele goede selectie.
Ervaring ook wel.
Ja, met ervaring. En uiteindelijk vier en na-competitie degradeer je dan, wat doodzonde is. Maar als je de vergelijking maakt tussen nu en vorig jaar, dan denk ik dat dit meer een team is wat echt voor elkaar wil strijden. Ja.
En dat is dus ook iets wat Grim misschien wel met zich meebrengt, hè? Die kwaliteiten dus.
Ja, dat hoop ik, dat hoop ik.
Ja, want wat je wel terugziet is inderdaad, nou ja, goed, het trainen bij VV Emmen, weet je, dat soort kleine dingetjes, dat soort tweakjes aanbrengen binnen in de club. Ja. Ik denk ook dat hij zich bijvoorbeeld meer bemoeit met de rest van de club dan misschien Lukien deed. Of zie ik dat verkeerd?
Nou ja, Fred heeft natuurlijk ook een dubbele rol, hè? Die is daarbij ook, zeg maar, technisch manager. Dat is eigenlijk heel erg logisch dat dat gebeurt. Ja. Ja.
Wat vind je van Grim als persoonlijkheid?
Ja, ik vind het een ontzettend leuke kerel. Ik ken goed met hem. Ja.
Sommige mensen vinden hem, hè, van buitenaf vinden ze hem nog wel eens wat stijf. Maar als je hem volgens mij echt leert kennen, dan is het hem volgens mij...
Nee, vind ik absoluut niet. Nee.
Dan is het een hele aardige, aardige man.
Nee, ik kan het zeggen. Hij heeft ook wel humor. Hij heeft wel leuk humor, zeker weten. Nee, ook, ik denk dat ik daarmee ook voor mijn andere collega's spreek. Ja, gewoon een fijne man. Wel veel eisend, absoluut. Soms word je er ook wel eens knettergek van. Maar altijd met de bedoeling om beter te presteren. En dat hoort zo.
Nou ja, kijk, het feit dat hij zegt van het zou mooi zijn als ik hier nog zit als het nieuwe stadion er is. Dat zegt ook wel wat, hè?
Ja, dat is mooi dat hij dat zegt. Echt, dat zegt wel iets.
Ja. Kijk, vanuit de professionaliteit moet je ook richting die status groeien, hè, natuurlijk. Richting dat stadion.
Ja, zeker. Ja, daar hebben we het voetbal gewoon keihard bij nodig. En ik denk absoluut dat je van een nieuw stadion een enorme boost krijgt. Dat heb je in het verleden ook veel gezien. We zitten hier in Groningen. Maar de Euroborg heeft dat natuurlijk ook laten zien. Dat was... In het beginstadium waren mensen toch wel een beetje sceptisch. Maar toen het er stond en toen het er was, is het al heel erg goed gegaan met FC Groningen. En ook als je kijkt commercieel. Ik denk dat daar hele grote stappen zijn gezet in die transitie naar een nieuwe stadion.
Waar sta je nu, zeg maar, als club? En waar zou je naartoe kunnen groeien als club zijn? Bijvoorbeeld qua omzet.
Ja,
is dat lastig in te schatten?
Dat is lastig in te schatten. Kijk, je hebt wel...
rekenmodellen.
Er zijn voldoende rekenmodellen. Hoor. En je kunt stellen, zeg maar... dat geldt niet voor elke club. Want de topclubs die presteren echt beter. Maar elke 1000 stoelen in je stadion, zeg maar... als je je werk goed doet... kun je daar onderbij 1 miljoen mee genereren. Dus iets meer dan 1 miljoen. Dus dat laat zien. Vorig jaar in de Eredivisie had Emmen een omzet van onderbij 9 miljoen. In een stadion van 8.300 plekjes, zeg maar. Of capaciteit van 8.300 plekken. Dan laat eigenlijk zien dat we het eigenlijk heel erg netjes doen. Ga je naar een stadion van 12.500 plekken. Dan hoop je natuurlijk dat die omzet meegroeit naar die 12,5 miljoen. Dat gaat niet in één keer, maar het zal wel heel mooi zijn dat je gestaag daarheen gaat. En dan word je als club toch een grotere club. Dus je kunt beter concurreren met de clubs die net boven je staan. En dan hebben we het over clubs zoals een Heracles, een PEC Zwolle. Het gaat even helemaal niet goed om, maar bijvoorbeeld een ADO Den Haag, zeg maar, die spelen dan ook in de eerste divisie. Die halen niet de gewenste omzet op dit moment, maar dat zijn wel clubs die kunnen die omzet door hun goede stadion wel genereren. Ja. En dat kunnen wij op dit moment niet. En dat maakt het voor ons als club heel erg lastig. Kijk, als jij ons vergelijkt met de club die we 8 jaar geleden waren, zeg maar, is daar heel veel positiefs gebeurd. En daar moet je wel aan vasthouden. Hè? Er zijn de afgelopen jaren natuurlijk... Ik vind het altijd zwaar te zeggen, want er is geschiedenis geschreven. Maar als je puur kijkt naar het verleden van Emmen, dan zijn er wel dingen gebeurd die uniek zijn.
Ja.
En nu is het aan onze taak, zeg maar, om dat door te zetten. En in deze accommodatie is dat gewoon heel erg lastig.
Ja. Is er te lang gewacht met het doorzetten? Ik bedoel, aardig wat jaartjes achter de rug dat FC Emmen in de Eredivisie heeft gespeeld. Misschien af en aan, hè, de afgelopen jaren.
Ja.
Maar ik krijg het gevoel dat er nu pas echt... de stap wordt gezet richting verdere professionaliteit. Ook naar buiten toe, hè?
Nou, dat is absoluut het geval, zeg maar. Dat we daar gewoon wat meer op inzetten, zeg maar. En dat is nu ook echt wel zichtbaar. En jullie valt erop, zeg maar, door de trainingsvelden... die of dat we op andere plek trainen. Door het spelershuis, zeg maar, wat wij woensdag in gebruik gaan nemen. Dan zie je echt dat het zichtbaar wordt. Daar zijn wij eerder ook wel mee bezig geweest... maar meer, misschien wel een beetje meer onder de radar... Kijk, ik denk dat ook heel veel mensen wel gedacht hebben van... Emmen kan ook een eendagsvlieg zijn, zeg maar. Dus nog even pas op de plaats maken. Maar nu zien ze, ook vanuit de politiek, maar ook vanuit het bedrijfsleven... die zien ook wel het belang van een nieuw stadion. Want anders kunnen wij ons niet doorontwikkelen, zeg maar. Dus ik denk absoluut dat het soms een beetje tijd nodig heeft, zeg maar. Dat kwartje valt van, joh, ja, als er een momentum is, zeg maar, is dat nu.
Ja.
Maar als je puur even kijkt naar geld, dan is nu wel een hele moeilijke tijd. Want bouwkosten zijn natuurlijk moeilijk te ramen. Alles is heel erg duur. Dus ja, tijd zal het leren.
Hoe staat FC Emmen ervoor op dit moment?
Ik denk dat we er goed voor staan, op derde plek. We spelen hartstikke leuk voetbal. Ik denk en ik hoop dat supporters en sponsoren het leuk vinden om de Middijk te bezoeken, zeg maar. We moeten er gewoon een mooie avond maken.
Wat verwacht je van dit jaar? Ik bedoel, gezien het spel op dit moment en concurrentie.
Ja, de enorme concurrentie in de eerste divisie. Dat is wel iets wat... daar krijg je natuurlijk wel een beetje zorgen van. Hè? Want er staan clubs om ons heen, zeg maar. Die zijn eigenlijk qua statuur veel groter dan de club FC Emmen. Dan hebben we het over FC Groningen, over Cambuur Leeuwarden.
Willem II, Roda.
Willem II, Rode JC, NAC Breda. De Graafschap, toch een beetje een club van minimaal hetzelfde niveau. Ja, die concurrentie in de eerste divisie, die is moordend. En je ziet ook wel een beetje in de ranglijst, zeg maar, dat de verschillen op dit moment eigenlijk zo klein zijn dat je met 2 of 3 wedstrijden kunnen er gigantische verschuivingen optreden. Dus ik hoop dat wij blijven spelen zoals we nu doen, maar dat ons rendement omhoog gaat. Ja, dan kan er wel eens iets moois gebeuren. En dat zou natuurlijk geweldig zijn.
Mooi afsluiten.
Ja.
Dank voor je komst, Guus. En we zien elkaar gauw weer.
Geen dank. Hartstikke leuk.
Radio Meerdijk, Radio Meerdijk, de podcast over FC Emmen, Radio Meerdijk, Radio Meerdijk.